Ik sta hier echt als iemand die heel erg blij is. En heb me verwonderd over het geheim van het lichaam van Christus. Heel veel mensen van u kennen wij niet. Hoogstens van 1-2 keer gezien hebben. Sommigen kennen we beter. Maar ik begin een beetje te begrijpen wat Paulus zegt. Als hij zegt, wij kennen elkaar niet naar het vlees. Maar je leert elkaar kennen in de geest. En er is een wonderlijke eenheid onder de gelovigen. In het lichaam van Christus. Dat je elkaar gaat begrijpen. Ik heb vanmorgen wat God van de week op mijn hart heeft gelegd met jullie gedeeld. En ik ben ook zo dankbaar om in de stukjes die hier getoond zijn, voorgelezen zijn, iets terug te proeven van wat ik denk dat God ook deze week op mijn hart gelegd heeft. Ieder op zijn eigen manier. Dus ik wil ook echt de kringen bedanken voor jullie bijdrage. En voor de manier waarop jullie deze aansporingen uit deze brief hebben vormgegeven op een praktische manier. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Heel erg bedankt. Vanmorgen hebben we nagedacht over een ernstige waarschuwing. Eigenlijk heb ik daar het langst over gesproken. En weet u, bij een waarschuwing, ik denk die Indiaan, de eerste reactie van die slapende Indiaan in die boot was, wie valt mij lastig? Dat is denk ik zijn eerste reactie geweest. Wie haalt het in zijn hoofd om een steen naast mijn boot te gooien? Ik lig te slapen. En ik denk toen hij wat overeind kwam en die hoed recht zette en om zich heen ging kijken, dat hij toch langzaam van mening veranderde. En dat hij op het randje voor de waterval zich nog net naar de kant kon begeven, denk ik dat hij naar de kant gelopen is en dat hij die mensen bedankt heeft. Bedankt voor die waarschuwing. Zo kan dat vanmorgen ook zo zijn. Ik heb vanmorgen met u gesproken over het gevaar van een verkeerde liefde die zich in ons hart kan nestelen, die kan groeien. En dat zijn altijd gluipende processen. Zoals die Indiaan zeg maar wegdommelde, zo, langzaam, en uiteindelijk goed sliep. Zo is het vaak ook met geestelijke achteruitgang. Dat komt niet op één dag. Het komt geleidelijk en het pakt ons in. En ik zei vanmorgen, als Timotheus het nodig had, hebben wij het ook nodig. Maar het kan zo zijn dat je vanmorgen denkt van ja, vanwaar die steen naast mijn boot. Laat mij even. En als je dan een beetje wakker wordt en je wrijft je ogen uit en je zet je hoed recht, dan krijg je ook nog eens 5 aansporingen. Roei naar de kant, kom weer in gezond water. En vanmiddag sluiten we af met een bemoediging. Want het is echt zo. Die waarschuwing en die aansporingen die jullie ook vertolkt hebben, die hebben een geweldig positief doel. Namelijk om opnieuw de gemeenschap met God te vieren. Ik wil dat even illustreren met een ander voorbeeld. Ik geloof dat voorbeelden ons kunnen helpen. Ik ben best wel een druk mannetje soms. Ik heb best wat moeite soms om een week goed in te plannen. En soms dan sta ik aan het begin van de week en dan kom ik erachter. Het is best wel druk. Ik vind het moeilijk om tegen dingen nee te zeggen. Ik ben snel over dingen enthousiast. En regelmatig gebeurt het dat ik eigenlijk, als ik eerlijk ben, moet vaststellen. Eigenlijk heb ik te veel op het programma staan. En wat er dan soms gebeurt, is dat er iemand aan mijn zijde mij waarschuwt. In dit geval doe ik op mijn vrouw, die mij waarschuwt. En een aantal weken geleden was het ook zo, dat ze, terwijl ik enthousiast thuis kwam en over allerlei dingen vertelde die ik gedaan had, dat ik eigenlijk merkte, zij is er niet zo enthousiast over. En ze begon me wat vragen te stellen en ik had een beetje die eerste reactie van die Indiaan. Ik vond het onaangenaam. Ik ben ook niet op mijn mondje gevallen, dus ik weet me dan ook wel aardig te verweren. Maar het liet bij mij toch een gevoel achter van, En daardoor ging ik wel nadenken. En een paar dagen later trof ik op mijn kantoor. Wij wonen in Hebron, in een prachtig pand. En mijn kantoor is buiten ons huis. Trof ik op mijn kantoor een kaart aan. En die was geschreven door mijn vrouw. En Daar stond een korte tekst op. Er zat ook een mooi boek bij, een boek over het huwelijk. En ze zei, ik schrijf deze dingen, ik weet niet meer de exacte tekst, maar ik schrijf deze dingen omdat ik heel graag weer wat meer tijd met je wil doorbrengen. Misschien kunnen we samen dit boek gaan lezen. En toen ineens besefte ik die waarschuwing, die steen naast mijn boot die zoveel lawaai maakt, die heeft een geweldig doel. Eigenlijk, nader beschouwd, nu ik een beetje wakker geworden ben en het beetje tot me doorgedrongen is, het is een hernieuwde uitnodiging tot intimiteit. Zo is het ook met God. Als die je waarschuwt, als die de vinger legt op iets ongezonds in je leven, is het echt belangrijk hoe je daarop reageert. Ik kon zo instemmen met de manier waarop Miel vanmorgen de dienst afsloot. Het kan zo ongevoelig voor de Heilige Geest zijn om voorbij te gaan aan signalen die God je geeft. Ik denk dat geestelijke volwassenheid, geestelijke groei, onder andere is dat wij de stem van de goede herder steeds beter gaan verstaan, maar ook steeds dieper op waarde gaan schatten. En dat als God in zijn liefde een hand op onze schouder legt, of twee handen op je schouder legt, of je soms, je hebt mensen bij wie dat nodig is, je soms door elkaar schudt, dan moet je niet omdraaien en weggaan. Maar moet je uiteindelijk de intentie achter die onaangename verstoring zien te proeven. Namelijk dat God iets tegen je zegt. En ik hoop zo dat je dat in deze dag ook ervaart. Dat je je misschien gewaarschuwd weet, dat je je aangespoord weet met die 5 aansporingen die we hebben overdacht. Maar vanmiddag willen we afsluiten met een bemoediging. En daarom wil ik met u lezen 2 Timotheus 4, vers 6 tot en met 8. 2 Timotheus 4, vers 6 tot 8, wat ik echt zie als een heerlijke bemoediging. Waar Paulus schrijft, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en de tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Draaide het bij de waarschuwing om Demas, zijn de aansporingen gericht aan Timotheus. Hier volgt het afsluitende, bemoedigende woord van de apostel Paulus. En het is indrukwekkend. Ik denk dat ieder zich dat enigszins kan voorstellen. Deze man schrijft zijn afscheidsbrief en deze man schrijft mogelijk zijn laatste woorden aan Timotheus. Hoewel hij later zegt dat hij Timotheus nog wenst te ontmoeten, kan het mogelijk ook zijn laatste schrijven zijn. Ik denk dat onder andere dit getuigenis, je zou kunnen zeggen, Paulus, waarom vertel je dit getuigenis? Dit is een persoonlijk getuigenis van de apostel Paulus. Waarom vertel je dat? Mogelijk is er bij Timotheus een vraag achtergebleven. Na die waarschuwing, na die aansporing, is er wellicht een vraag in zijn hart blijven haken. Deze vraag, Paulus, het is me helder. Je waarschuwingen en mijn aansporingen, die zijn helder. Maar is dit leven ook haalbaar? Die vraag kunt u ook hebben. Is dit leven haalbaar voor mij? Kan ik de eindstreep behalen in een gekke wereld, vol verleiding, stand houden tot het einde? En Paulus' antwoord is ondubbelzinnig. Ja. Ja. Paulus zegt hier 3 dingen. 3 dingen tegen een jonge broeder die het stokje gaat overnemen. 3 dingen. In vers 6 kijkt hij om zich heen. Hij beschrijft zijn huidige situatie. In vers 7 kijkt hij terug. En in vers 8 kijkt hij vooruit. Eerst dat eerste. Ik zeg over deze drie dingen zeg ik iets en probeer daar lessen uit te halen voor ons. Vers 6. Hij kijkt daar terug. Hij zegt, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Jongelui, wat bedoelt Paulus? Weet je wat Paulus bedoelt? Binnenkort staat er een soldaat voor mijn deur en die roept mij uit de cel en ik word geëxecuteerd. Dat is wat Paulus bedoelt. Maar hij spreekt daar geen woord over. Hij heeft geen woord over keizer Nero. Hij heeft geen woord over de manier waarop die ten einde gaat komen. Hij spreekt, hoe dan? Nou, hij zegt, ik word als een plengoffer uitgegoten. Wat betekent dat? Dat is een beetje voor ons een beetje vreemde taal. Als een plengoffer uitgegoten wordt, dat is oud-testamentische offertaal. En een plengoffer, dat was, er werd een offer gebracht op het brandofferaltaar, bijvoorbeeld een groot offer. En dan nam de priester een kleine hoeveelheid wijn, ik dacht een kwart liter of een halve liter, en hij gooide dat op het offer. Dus terwijl dat offer begon te roken, kwam daar de priester met het plengoffer, vaak was dat zoete wijn, en dat gooide ze over het offer heen. Dat was voor een aangename geur. Een zoete geur. En Paulus zegt hier, mijn leven wordt als een plengoffer leeggegoten. In de Filippenzenbrief zegt hij hetzelfde en dan zegt hij over uw geloof. Met andere woorden, ik ga mijn leven verliezen, maar mijn dood, mijn aanstaande dood, is een geurige reuk over de bediening die ik heb gehad. Ik eindig in eer, zegt hij. En hij voegt eraan toe, vers 6b, en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Als je leest uit de HSV-vertaling, dan staat daar een sterretje onder. En je kan het ook vertaald worden, ik word binnenkort losgemaakt. Dat is een scheepvaartsterm. Hij gebruikt eigenlijk twee beelden, het beeld van een offer en aan de andere kant het beeld van de scheepvaart. En dit betekent, een schip ligt vast en het vaart binnenkort weg. Het vaart heen naar zijn bestemming. Twee voluit positieve beelden. Ik heb een vraag. Paulus, ben jij niet bang voor de dood? Dat bedoel je toch, Paulus? Dat je ja, dat bedoel ik. Ik zit in een proces onder een onrechtvaardige rechter, keizer Nero. Ben je niet bang? Nou, één ding, de dood is de laatste vijand. Doodgaan, laat ik het even zo zeggen, is niet aangenaam. Er zullen mensen onder ons midden zijn die weten dat het een heel aangrijpend proces kan zijn dat ons lichaam sterft, of het lichaam van een dierbare sterft. Aftakelt. Dat is vreselijk. Paulus zal dat niet ontkennen. Hij zegt dat in de Korinthebrief, de dood is de laatste vijand. Maar wat hij hier doet, en het is in getuigende vorm, is hij kijkt er overheen. Hij kijkt er overheen. Hij weet wat er gaat komen en daardoor beschouwt hij de dood eigenlijk als een poort. Sterker nog zegt hij, binnenkort vaar ik uit. Dit is geen man van 95 die levensmoe is. De meeste commentatoren schatten Paulus hier op een man van half de 50, misschien begin de 60. Dan hoef je niet levensmoe te zijn. Dat was hij ook niet. Hij zit nog vol plannen, lees zijn brief. Maar hij weet waar hij heen gaat. Het woord sterven of het woord dood gebruikt hij niet. Trouwens, dat wordt in het Nieuwe Testament ook nauwelijks gebruikt. Een gelovige, zei ooit een oude broeder, sterft niet, maar een gelovige ontslaapt. Hij verhuist. En dat is een geweldige bemoediging. En wat ik wil zeggen, als dat tot je doordringt, en daar hoef je geen 85 voor te zijn. Als dat tot je doordringt. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Zelfs de lichamelijke dood niet. Zelfs keizer Nero, die onrechtvaardig mij ter dood veroordeelt, het zal me niet kunnen scheiden van de liefde van Christus. Als dat tot je doordringt, dan word je echt een vrij mens. Echt een vrij mens. Vrij om te leven en vrij om te sterven. Omdat je ziet, in leven is mijn doel Christus en sterven, Filippenzen 1 vers 21, is winst. God maakt vrij, zongen we net. Weet u wat dat betekent, God maakt vrij? Hij brengt ons voor eeuwig in zijn tegenwoordigheid. En dat wat ons gegeven is, de schat van het eeuwige leven. Luistert u goed. Dit is, als je de Heer Jezus kent, je schat. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven, heeft Jezus gezegd. Als dat tot ons doordringt, dan worden we vrij om Gods wil te doen. En kun je je leven op aarde echt zien als een kans om in alles God te verheerlijken. Heb je de neiging om hier op aarde er toch nog van alles uit te halen wat jou moet bevredigen en jou moet verzadigen, dan is de kans groot dat je te weinig ziet van je hemelse erfenis. Als je het leven geniet als een lolly, je moet eruit halen wat erin zit, tot op het stokje. En je bent op het stokje, dat is niet aangenaam. Dan zou ik vanmiddag tegen je willen zeggen, sla je ogen eens wat verder op. De wereld gaat voorbij. En zie op het onwankelbare koninkrijk wat je gegeven is. Kijk eens wat heen over die, bijvoorbeeld het lijden, hoe aangrijpend het ook kan zijn. Denk aan een ziekbed, denk aan het verlies van een dierbare, daar stap ik niet overheen. Maar als je weet, het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan mij geopenbaard zal worden. Dan word je echt een vrij mens. Ik weet van James Fraser, misschien dat u wel eens van hem gehoord. Hij was zendeling, Engelsman, die zendeling was in China. Hij was als jongeman, hij was een student technologie. En hij werd als jongeman gegrepen door het evangelie. Echt krachtdadig. En hij maakte zijn studie af en hij heeft op een bewust moment gezegd, Heer, mijn leven is voor u. Hij kwam in contact met de organisatie van Hudson Taylor, de CIM, en hij werd even later uitgezonden naar China. En hij had een verlangen om de Lisu-bevolking te gaan bereiken. Er is een boek over hem geschreven, Als het regent in de bergen, door zijn dochter. Indrukwekkend boek van een man die bereid was zijn leven voor Jezus te geven. En op een gegeven moment is het winter in China, in het Lisu-gebied. Hoge bergen en heel de bergen lagen vol met sneeuw. En hij was daar met zijn ezel, was hij van dorp tot dorp aan het gaan om het evangelie te brengen. En hij liep op een dag, liep hij op hoge bergpaden. Ik vind het een mooi verhaal. Hij liep op hoge bergpaden en hij kwam bij een dorp. En daar kwamen de Chinezen, de locals, die kwamen naar hem toe. En die zeiden, meneer de Blanke, weet u wel wat u doet? Zelfs wij als locals, wij begeven ons met dit weer en in dit seizoen niet op de toppen van de bergen. Waarom doet u dat dan? En toen gaf hij het volgende antwoord. Hij zei, dat doe ik. Hij had uitgelegd dat hij evangelist was en dat hij het evangelie verspreidde. En toen zei hij, ik leef zo, ik neem zulke risico's, omdat ik leef vanuit deze waarheid. Ik ben onsterfelijk tot op de dag dat ik de wil van God voor mijn leven heb uitgediend. Hij zegt, als ik in het centrum van Gods wil ben, dan sterf ik geen dag te vroeg en geen dag te laat. Deze man was echt vrij. Niet om roekeloze risico's te nemen, daar heb ik het niet over. Maar om zijn leven onbaatzuchtig te geven aan God en aan mensen. Weet je waarom? Want hij zei erbij, als die dag is aangekomen dat ik de wil van God voor mijn leven heb uitgediend, dan kan ik beter maar gaan. Dan kan ik beter maar gaan. Want bij Christus te zijn, is verreweg het beste. Dat is eigenlijk wat ik Paulus hier hoor zeggen. Tijdstip, Timotheus, van mijn heen gaan is aanstaande. Hij kijkt om zich heen. Als dit je levenshouding is, broeder, zuster, als eeuwig leven echt doorgedrongen is voor jou. De grootste schat is niet te roven. Dan geniet je van het leven en verlang je naar het zijn bij hem. Je kijkt om je heen en je zegt, al is misschien je leven niet eenvoudig. Er zullen er zijn die zeggen, ja, mijn leven is op dit moment of misschien al jaren niet eenvoudig. Toch, de grootste schat die een mens ooit kan vinden, is mijn deel. En daarom ben ik in dit alles meer dan overwinnaar. Vers 7, Paulus kijkt ook terug. Hij kijkt ook terug. Ik lees het vers even voor. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Als iemand dat kan zeggen, dan is het Paulus. Wat heeft die man meegemaakt? Als je zijn leven in Handelingen leest en ook zijn brieven leest. Ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb best wel over die woorden nagedacht. Want eerlijk is eerlijk, het kan wel een beetje arrogant op je overkomen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Wat bedoel je nou, Paulus? Ik denk dat, denk ook aan de overige brieven die Paulus geschreven heeft. Ik denk dat je kan zeggen dat Paulus niet bedoelt, kijk mij eens. Ik denk wel dat hij wil zeggen, je mag een voorbeeld aan mij nemen. En dat is niet onbescheiden. Wij hebben dit soort voorbeelden nodig. Dat hangt wel alles samen, ook met de keuzes die wij in ons leven maken. Want het is toch wel echt een zegen dat je op de finish van je leven hier op aarde kan zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Met alle keren dat ik uit de bocht gevlogen ben. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Dit soort getuigenissen hebben wij nodig. Je zit zelf in die renbaan en je mat jezelf af. En het is misschien niet eenvoudig om Jezus te volgen in jouw situatie. En dan is het geweldig als er mensen langs de kantlijn staan die je toeroepen, het einde is haalbaar. Het is mogelijk om te volharden. Het geheim is, als je je leven als een offer wil geven, het vorige vers, dan kun je rekenen op Gods bijstand tot het einde. De apostel zegt, hij die je roept is getrouw, hij zal het ook doen. Hij zal het ook doen. Ik wil dit concreet even toepassen. Het is kostbaar. Paulus bemoedigt hier met een getuigenis. Dat is helder, hè? Het is kostbaar als wij in de gemeente van de Heer Jezus, ook hier in Roermond, als wij leren om elkaar te bemoedigen door getuigenissen. Niet door steriele getuigenissen die uiteindelijk nep zijn, maar door levensechte getuigenissen. Zeker als mensen die al langer op weg zijn, jongere gelovigen bij de hand kunnen nemen en kunnen zeggen, joh, ik heb ook in zo'n fase gezeten. Maar God is getrouw. God is getrouw. Wij hebben getuigenissen nodig. We hebben onderlinge bemoediging nodig. En als ik eerlijk ben, ik weet niet hoe mijn leven zal verlopen. Wij zijn dertigers, mijn vrouw en ik. We voelen ons nog midden in het leven. Misschien zullen mensen van 60 zeggen, joh, je staat er nog voor. Het zou zomaar kunnen. Maar dit verlang ik wel, dat ik aan het einde van mijn leven zou kunnen zeggen, met alles wat misgegaan is en met alles waarin ik tekortgeschoten ben, dat ik bij wijze van spreken tegen mijn kinderen kan zeggen en tegen de mensen om me heen, en toch heb ik de goede strijd gestreden. Het was een strijd, maar het was wel de goede strijd. Het was een loop. Het was echt een, hij bedoelt hier eigenlijk gewoon een marathon, hè? Een loop. Het was een marathon. Het was niet eenvoudig. Er waren moeilijke punten, kruispunten. Misschien sta je er wel middenop. Maar het is mogelijk. Het was de goede marathon. En ik heb het geloof behouden. Ik heb ondanks de moeilijkheid, ondanks het lijden, heb ik mijn geloofsoog op Jezus kunnen blijven houden. Halleluja. Dat zijn bemoedigende getuigenissen. Realistisch, levensecht en toch bemoedigend. Vertel het aan elkaar. Vertel het aan elkaar. We hebben het nodig. In een tijd van ontmoediging dat we elkaar bemoedigen. We gaan naar de laatste, vers 8. Verder. Ik voeg er nog iets aan toe, zegt hij. Verder wil ik dit nog even gezegd hebben. Nou, het is geen detail hoor, wat komt. Ga er nog even voor zitten. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. Die de Heere, de rechtvaardige rechter. Tussen twee haakjes. Paulus heeft op dit moment te maken met een onrechtvaardige rechter. Maar hij zegt, ik vind het echt heel mooi hoor. Hij zegt, uiteindelijk heb ik niet met Nero te maken. Ik heb met een rechtvaardige rechter te maken. Dat is trouwens het geheim om onrecht in je leven uit handen te geven. Wij leven in een onrechtvaardige wereld. En veel mensen, ook veel christenen. Ik had net zo bij het eten al met verschillende van jullie een gesprekje. En het werd me weer duidelijk. Ik zie het ook in ons eigen leven. Wij leven in een gebroken wereld. Waar dingen soms moeilijk zijn. En een van de dingen is onrecht. En wat er zomaar kan gebeuren is dat je je in onrecht vastbijt. Dat je zegt, het is niet rechtvaardig. Nou, Paulus en helemaal de Heer Jezus, toch? Ze hebben zoveel met onrecht te maken gehad. Maar Paulus zegt, wacht even. Ik heb niet te doen met een onrechtvaardige rechter. Dat is tijdelijk. Uiteindelijk heb ik te maken met een rechtvaardige rechter. Terug naar de tekst. De krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Paulus kijkt vooruit. Hij keek terug. Hij keek om zich heen. En nu kijkt hij vooruit. Hij zegt, die Timotheus, eigenlijk slaat hij zijn arm om zich heen. Hij zegt, dit is mijn situatie nu, vers 6. Dit is hoe mijn leven was, vers 7. Maar nu zegt hij, vers 8, kijk even mee. Ik ga ook even vooruit kijken. Hij zegt, ik ga een kroon ontvangen. Een kroon. De krans. Dit is in het Grieks staat hier de stephanos. Dat betekent de krans die de overwinnaar ontving. De krans van de rechtvaardigheid. Met andere woorden, christenen, volgelingen van de Heer Jezus, die in dit leven hun heiland willen volgen. Die te maken krijgen met onrecht en soms door hun familieleden of door hun vrienden voor gek worden verklaard. Er gaat een dag komen dat je de krans van de rechtvaardigheid krijgt. Die de rechtvaardige rechter je op zal leggen. Nou, als de rechtvaardige rechter jou, de in Christus gerechtvaardigde, de krans van de rechtvaardigheid oplegt, ben je dan rechtvaardig of ben je dan rechtvaardig? Dit is toch geweldig? Juist ook als je leven niet eenvoudig is. De krans van de rechtvaardigheid, die gaat hij mij geven. Wat zal dat een geweldig moment zijn. Er is een gelijkenis in Matteüs. Die zegt dat als de slaaf binnenkomt, dat de heer van het huis zal zeggen, goed gedaan, trouwe slaaf. Lieve broeders en zusters, wij moeten echt leven voor de goedkeuring van God en niet voor de goedkeuring van mensen. Dat ga je niet halen, de goedkeuring van mensen. Als je Jezus wil volgen, kun je niet alle mensen te vriend houden. Kijk naar het leven van Jezus. Maar als je de Heer Jezus te vriend houdt, als je hem volgt, dan komt dit moment dat hij zal zeggen, goed gedaan. Ik leef voor de goedkeuring van God. Er is dat prachtige lied, want mijn rechter is mijn redder. mijn verlosser pleit voor mij. Mooi, Paulus. Bedankt voor je getuigenis. Niet te snel. Hij zegt, ik heb ook nog een woord voor jullie. Kijk in het einde van vers 8. Hij zegt, die rechtvaardige krans, die is niet alleen voor mij, maar ook voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Weet je wat opvallend is? Weer komt dat werkwoord liefhebben terug. Weet je nog vanmorgen dat ik zei, Demas had een verkeerde liefde? Die kenmerken, 2 Timotheus 3, die 18 kenmerken van de ontaarding, een verkeerde liefde. Hier zegt Paulus, de gezonde liefde. Allen die Jezus' verschijning hebben liefgehad, die zullen de krans krijgen. Die op zijn komst hebben gehoopt. Die niet als Demas een liefde voor de tegenwoordige wereld hadden, maar een liefde voor de toekomende wereld. Dan ga je die krans ontvangen. Ik sluit af met een persoonlijke noot. Ik denk dat ik te weinig bewust ben van dit grootse moment wat spoedig komen gaat. Ons leven is namelijk een zucht. Als je zegt dat ons leven, ook al word je 100, een seconde is vergeleken met de eeuwigheid, dan overdrijf je niet. Sterker nog, je minimaliseert. Want we hebben het over de eeuwigheid. U kent vast dat voorbeeld van dat filmpje, dat is een filmpje van Francis Chen, dat hij zo'n touw heeft van een paar honderd meter. En dan zegt hij, het eerste stukje heeft hij rood getaped. Helemaal rood. En dan zegt hij, die 200 meter die volgt, die heeft hij dan op zijn rug, staat op YouTube, heeft hij op zijn rug, zegt hij, dat is eigenlijk de eeuwigheid. En het eerste stukje, zegt hij, dat is die, nou laten we zeggen positief, die 100 jaar hier op aarde. Hij zegt, en ik zie veel mensen, ongelovigen, oké, maar gelovigen, daar hebben we het over nu, die zitten hier en die zijn bezig met hier om uiteindelijk daar dit te kunnen bereiken, om te voorkomen dat hier dat gebeurt. Hij zegt, maar misschien moet je wat uitzoomen. En dan zie je die 200 meter, die uiteindelijk geminimaliseerd zijn. Want het is eeuwig. Het is eeuwig. Waarom zo druk over dat nieuwe huis of die nieuwe auto of die nieuwe baan of dat vervelende in je leven of dat moeilijke? Misschien wat uitzoomen. En kijk naar wat komen gaat. Daarmee moet je dit niet ontkennen. En daarmee moet je misschien soms wel een nieuwe auto kopen of een nieuw huis. Maar je moet het zien in het licht van de eeuwigheid. Zien in de licht van de eeuwigheid. Dat is zeker voor jonge mensen belangrijk. Ik weet nog toen ik tiener was, dat ik echt dacht van, ik leef nog 500 jaar. Dat gevoel had ik. Ik kan heel de wereld aan. Maar ook voor tieners geldt, leef in het licht van de eeuwigheid. Verspil je leven niet. Er komt een hele nieuwe dimensie. En als je weet, ik ben voor tijd, dat rode stukje, en voor eeuwigheid in Gods hand geborgen, dan behoor je tot de gelukkigste mensen op aarde. Tot de gelukkigste mensen op aarde. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. En dan wordt het volgen van Jezus in gehoorzaamheid, in liefde tot de waarheid, met een scherpe focus op Hem, met zelfverloochening, met inachtnemen van moeilijke situaties. Het wordt zeer de moeite waard. En het is maar een kleine vergoeding voor dat wat Hij voor ons heeft gedaan. Het is maar een kleine vergoeding wat Hij voor ons heeft gedaan. Wij gaan de eeuwigheid nodig hebben. Ik zou bijna zeggen, hij is te kort om God te bedanken om het lam te eren. Je staat daar met die kroon van de rechtvaardigheid. Zie je het voor je? En je betreedt de troonzaal van de hemel. En je ziet daar het lam als geslacht. En God heeft je die kroon op je hoofd gelegd. En je komt daar in de tegenwoordigheid van het lam. Wat zal daar gebeuren? Al de gelovigen, al de geheiligden, ze zullen direct de kroon van hun hoofd nemen en die werpen voor de voeten van het lam. En met z'n allen zullen ze in koor zingen: U bent het waard, Heere. Niet ons, o Heer. Maar U, uw naam alleen. In mijn leven heb ik veel te klein gedacht van wie U werkelijk bent. En nu ga ik de eeuwigheid nodig hebben om U vanuit mijn hart te aanbidden. Want U hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit alle geslachten, talen, tongen en natieën. We hebben het over reusachtige dingen in de kerk. We hebben het over eeuwige dingen. En dit moment gaat komen. En als je dat helder hebt, morgenochtend, als je naar je werk gaat. Als je dat perspectief hebt, dan ben je niet alleen gelukkig. Je bent niet alleen gezegend. Maar je bent ook ontzettend rijk en op weg naar de beste toekomst. Glorie voor het Lam. Amen. Zullen we samen danken? Heer Jezus, deze dingen zijn te groot. Ze passen niet in mijn hoofd. Ze passen niet in ons hart. Maar wat we willen doen vanmiddag met elkaar, is dat wat we hebben aan U teruggeven. Glorie aan het Lam dat onze zonde op zich nam. En dat ons voor eeuwig in de tegenwoordigheid van God heeft gebracht. We beseffen half niet hoe rijk we zijn. En we beseffen half niet hoe goed en genadig, groot en machtig U bent. Ik bid om een aanraking van de Heilige Geest voor ons allemaal. Dat ons leven diep zal veranderen. Om zelf uit het centrum van ons leven te gaan. Verlos ons van onszelf. En dat de Heer Jezus Christus, het Lam van God, het hart, het centrum van ons leven zal zijn. En dat ons leven op U gericht zal zijn. Voor de glorie van uw naam. Halleluja. Amen.
Dankjewel, Leander, voor je bemoediging. Laten we gewoon luisteren. Er wordt iets gezongen. Laten we nog even in die rust zijn en luisteren.
In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty. chains, to reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who had come to the Father are restored. And the Church of Christ was born.
Ik zal u vertellen wat met mij gebeurt vanmiddag. Het is zo dat ik heb altijd een behoefte om Jezus te zien. En dat heb ik nu vanmiddag niet gezien. Maar wat er wel gebeurd is, is dat ik zijn stem heb gehoord. Wat ik bedoel is het eigenlijk het volgende. Dat is zo dat de uitdrukking komt dat in Johannes 10... En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze beslist niet volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. En wat mij zo ontzettend treft, in alles wat vanmorgen gebeurd is en vanmiddag, door de prediking, door de liederen, dat ik Jezus' stem heb gehoord. En dat ik diep buig om hem ook te volgen. Om hem te volgen omdat ik zijn stem herken. Misschien zit je hier ook zo dat je gehoord hebt en zijn stem herkent. Dat hij heel persoonlijk tegen je spreekt. En dat je misschien wel besluiten moet nemen. Of dat je iemand nodig hebt. Maar in ieder geval, ik vind het zo indrukwekkend dat God zo tot ons spreekt in ons midden. Ik wil even bidden en dan gaan we samen afsluiten. Maar laten we even samen gaan staan dan. Vader, ik vind het zo moeilijk om een overgang te vinden, omdat het zo op het einde van deze bijzondere ontmoeting met u, als het moeilijk is om van de berg af te komen. Dat we het gevoel hebben zoals de apostelen, om tegen Jezus te zeggen, Heer, laten we hier de tenten opslaan. Om hier te blijven, omdat we uw heerlijkheid zien. En dat we uw stem zo goed verstaan. Straks gaan we weer naar de gekte, vooral hier in deze provincie van de wereld. En we willen eigenlijk hier blijven, Heer. En bij u zitten. En genieten. En we zien dat het een voorproefje is. Het smaakt zo naar meer. En we willen u zo ontzettend danken. Dat u ons nu al zo ontzettend overvloedig zegent. En dat is met niets te vergelijken met wat er nog komt. Maar nu al genieten we. Wil u bidden? Heer, dat wat we zeggen en beleiden, dat u de Heer bent en onze Verlosser bent, maar dat u de Heer bent van ons leven. Dat dat ook tot uitdrukking komt om te doen wat u gezegd heeft. En Heer, daarbij struikelen we soms, maar we hebben een diep verlangen om ook dat te leven wat u geleerd heeft. En zo bij u te zijn. We hebben u lief. En dat is ook wat u vraagt. Het enige wat u vraagt aan Petrus als hij 3 keer voor u verloochend heeft is: heb je me lief? En dan zijn die woorden zo kostbaar dat Petrus zegt: Heer, u weet alles. U weet dat ik u lief heb. En dat bid ik voor iedereen, dat we dat kunnen zeggen. Heer, u weet alles. U weet dat ik u lief heb. En dan vertrouwt u hem het kostbaarste toe. Wijd mijn lammeren. O Vader, wat is dat toch zo indrukwekkend. Dat hij door alle onvolkomenheden heen ons zo wil zegenen, zo wil bemoedigen. Ik dank u ervoor dat we elkaar echt zo tot zegen mogen zijn. In Jezus' heilige naam. Amen. Amen. Ik zou Johanne en Leander komen even naar voren. Het is zo kostbaar als je een vrouw hebt die een kaartje stuurt. Dat je op koers blijft. En ik wil jullie echt bedanken. Heel erg hartelijk bedanken. Dat jullie met ons, jullie gezin hier waren. En dat het is gewoon heerlijk om die broederschap zo te vieren. En echt in elkaar ook te zien zoals je dat zei. Dat is het wonderlijke van het lichaam van Christus. En we willen jullie echt van de harte bedanken dat jullie hier naartoe zijn gekomen. En dat jullie ons zo bemoedigen. Zo ontzettend bemoedigen. Niet alleen met de prediking, maar ook hoe jullie willen leven. Dat jullie echt voor de Heere Jezus willen gaan. En dat is zo indrukwekkend om dat wat korter bij te mogen meemaken. Maar ook te horen vandaag. En Ja, zoals ik al zei, dat is het mooiste wat er kan zijn als je gebruikt wordt, dat we Gods stem mogen verstaan. Dat we de Heer Jezus door de prediking heen zijn stem echt mogen horen. En dan wil je ook volgen, omdat Hij het is die tot ons spreekt. En we willen jullie echt van harte bedanken. Johanne, hier alsjeblieft. Dat jullie thuis nog echt wat kunnen genieten ervan. En ja, het is een groot voorrecht dat jullie in ons midden waren. Hartelijk dank.
Dankjewel. Dank.
Er is, we zingen nog een laatste lied. En daarna is er koffie. En ik weet dat er heerlijk gebak is. Ik ben ingewijd. Er is heerlijk gebak wat zelf... Ja, Shirley heeft gebak, ja. Shirley heeft ontzettend veel gemaakt. Het is echt vakmanschap en handwerk. En ik wil u echt uitnodigen om zo dadelijk weer in dezelfde ruimte samen koffie te drinken. Te genieten van een stuk vlaai en van de koek die gemaakt is. En zeg maar samen nog verder te genieten van deze dag. Zodat het echt een heerlijke, ja, een heerlijke, heerlijke dag is. Ik wil zo de dienst afsluiten en dan zingen we nog een laatste lied. Ik verras jullie misschien, maar nee. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we zo kunnen genieten. En dat u hier in deze omgeving, in deze generatie, in deze tijd, ons als plaatselijke gemeente echt gebruikt. En dat u zichzelf verheerlijkt door alles heen. Dat u zichzelf laat zien. En we bidden, zoals ik ook deze morgen, zoals we de dag begonnen zijn, er zijn er echt zieken in ons midden. Ik denk dan aan Appie die een operatie ondergaat. Ik denk dan aan Marion en Judo. Ik denk aan anderen die thuis zijn en niet hier konden zijn. Heere God, we willen u zo ontzettend danken dat we een plaatselijk lichaam zijn waarin we elkaar mogen eren en elkaar mogen bemoedigen, maar ook dat we samen lijden als een lid lijdt. En ik wil u zo danken voor deze dag. Dat we zo bij u mogen zijn, dat u in ons midden bent. En dat u verheerlijkt wordt door alles heen. Ik prijs u en dank u. En zo willen we elkaar echt zegenen. Dat we echt die intense zegen van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest met ons meedragen. Als we morgen weer op het werk gaan of naar school of, Heere God, daar waar we naartoe gaan, dat we een brief mogen zijn. Een open brief dat mensen in ons leven mogen lezen dat we van u zijn. Dat we een geur mogen verspreiden, een geur van de Heer Jezus. O Heer, we willen u zo danken dat we een sieraad mogen zijn voor u. En zo dragen wij elkaar aan uw diepe genade op, in Jezus' heilige naam. Amen. Amen.
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot. Niets heb ik te vrezen in leven en dood. U zij de glorie.